Welkom terug bij IBOD Radio. In dit uur speciaal aandacht voor de verhalen van het geheugen van Oost.
Je ogen schieten door de ruimte. In elke hoek een groot gevaar. Ieder woord een donker teken. Elk geluid een valse snaar. En alles wat maar terugkijkt is een kleine stille poging je ziel te breken. Ik zie je schuilen in je zinnen. Ik zie de kaarten in je mouw. Je lacht als kogels naar de vijand. Je praat als vogels in paniek. Maar als je handen de mijne raken, voel ik een verborgen, strak verdriet. Je buik zacht, adem uit lief, haal de messen uit je zakken, haal de spijkers uit je schouders, kom hier, dan steel ik al je tranen, ik vang ze op en blaas je droog, die warm. Je wangen roze rood. Je hoeft niet meer te vechten. Het is afgelopen, het is klaar. Alle wolken zijn verdreven. Alle wolven zijn naar huis. Je hoeft niets meer te vragen. Het is veilig, geloof me maar.
faites jour et nuit. Pourtant n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Mille fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi. Souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'air. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit, rappelle-toi tes amours. Rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y'a pas de raison pour que tu ne pleures pas. Tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste. Mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre les gestes. Toute la comédie des amours.
Verhuizen naar de Vrolijkstraat. Dit verhaal is geschreven door Roos Bartolomé. U staat op de wachtlijst voor een woning. Kunt u meteen verhuizen? De medewerker van de woningbouwvereniging belde mij op met deze vraag. We hebben misschien een woning in de Vrolijkstraat voor u. We moeten morgen iemand ontruimen, maar willen het huis meteen weer laten bewonen. Dat was in februari 1988. De Vrolijkstraat was geen aantrekkelijke straat. Lang, winderig en met veel zwerfvuil. De straatlantaarns hingen aan kabels boven de weg. 'S Avonds waren de trottoirs donker. Als het waaide, zorgden de heen en weer zwaaiende lampen voor een sinister licht. Mijn vriend, de vader van mijn zoon, woonde al in die straat op de begane grond. Zijn woning had een heerlijke tuin, ideaal voor een kind. Wij wilden niet samen wonen, maar dicht bij elkaar zou wel fijn zijn. Ikzelf woonde in een woning in de pijp die te klein en te onhandig was. Een grotere woning in een minder gezellige straat was een beter alternatief. Mijn antwoord aan de woningbouwvereniging was dat ik meteen kon verhuizen. De man die uit de woning werd gezet was een voormalige zwerver. Hij had het huis bewoond alsof het een brug was. Ik denk niet dat hij er ooit had schoongemaakt. De voorkamer had op de vloer een grote beschimmelde vochtplek. Er lag een tuinslang die was aangesloten op de kraan in de douche. In de douche was geen licht. Waarschijnlijk daarom is de man in de voorkamer gaan douchen. In de achterkamer was een ruit in het kozijn aangebracht die zeker 3 centimeter te kort was. De woning had hierdoor geen gebrek aan ventilatie. De mannen van de woningbouwvereniging wilden de douche repareren en ook nog wel een latje slaan voor het te kleine ruit. Maar meer moest ik niet vragen. Ik mocht blij zijn dat ik het huis kreeg. Met familie en vrienden hebben wij het huis schoongemaakt en opgeknapt. Inbrekers. Dit verhaal is geschreven door Roos Bartolomé. Het speelt omstreeks begin jaren 90. Mijn schoonmoeder en ik zaten gezellig in de woonkamer met de gordijnen dicht. Plotseling hoorden we glasgerinkel. Het was in het begin van de jaren 90 in de Vrolijkstraat. Er was in onze straat altijd wat aan de hand. Veel te vaak werden we opgeschrikt door de een of andere calamiteit. Glasgerinkel in de avond betekende opletten, omdat er weer iets gebeurde. Samen gingen we in de tuin kijken. Mijn schoonmoeder kwam achter me aan met als wapen een bezem. Eerst keken we voorzichtig naar buiten om het hoekje van de keukendeur. We hoorden bij Johanna, de buurvrouw, een geluid. Ik riep haar naam en ik liep in de richting van haar tuin. Mijn schoonmoeder volgde met de bezem. In het donker stuitte ik op Johanna, die gewapend was met een mattenklopper. Toen wij elkaar zo zagen, kregen we de slappe lach. Naast Johanna woonde haar dochter. Die was niet thuis, maar de ruit van haar achterdeur was ingeslagen. Er was ingebroken. De inbreker was er echter niet meer, maar moest nog ergens in de buurt zijn. Ik belde meteen de politie. Daarna liep ik naar de straatkant om zoveel mogelijk buren te alarmeren. Ik riep dat ze moesten kijken of er geen inbreker uit een van de huizen kwam. En de politie kwam gelukkig heel snel. Die vond de inbrekers in het huis van mijn buren aan de andere kant. De dieven hadden bij de dochter van Johanna een paar pantoffels buitgemaakt. En daardoor kon de politie bewijzen dat zij ook daar hadden ingebroken. Stofwolken. Dit verhaal is geschreven door Roos Bartholomee. Het huis van mijn buren is verkocht. Jaren was het hier in de Vrolijkstraat een komen en gaan van huurders. De laatste huurders van hiernaast zijn, na lang onderhandelen met hun huisbaas, ingegaan op het aanbod voor een grotere woning in Amsterdam-West. Nu gaat er verbouwd worden. Mannen met een Oost-Europees uiterlijk beginnen eerst met het slopen van de binnenkant. Op een ochtend word ik wakker en denk dat het huis aan het instorten is. Tegen de muur die de scheiding vormt met het buurhuis staat mijn bed. Met veel kabaal hoor ik de stenen achter mijn hoofd naar beneden storten. Ik weet dat een muur tussen mijn hoofd en het neerstortend puin staat, maar zo klinkt het niet. Later begrijp ik dat de slopers alles vanaf de hoogste verdieping door een soort stortgat naar beneden laten denderen. Dat stortgat bevindt zich toevallig achter het hoofdeinde van mijn bed. Ik kijk naar buiten. In de tuin lijkt het alsof het mistig is. Het zijn de stofwolken van de sloop. Na het ontbijt ga ik even langs bij de harde werkers in het buurhuis. Binnen is de stofdichtheid maximaal. De mannen werken zonder beschermende stofkapjes. Daar schrik ik van. Weten zij dan niet hoe ongezond dat is? Als dochter van een mijnwerker weet ik dat de vakbonden jarenlang hebben gestreden voor betere arbeidsomstandigheden in de mijn. Toen zorgde stof voor grote gezondheidsproblemen bij mijnwerkers. In de mijnen zijn ze al voor 1948 ondergronds water gaan spuiten om het stof onder controle te krijgen. Nu zijn we 70 jaar verder en in mijn tuin zijn stofwolken als in een kolenmijn van voor de oorlog. De Oost-Europese bouwvakkers hebben geen positie om daar wat aan te doen. De hele zomer zijn de slopers bezig. Buiten zitten is voor ons buren niet mogelijk. Als ik naar het stadsdeel bel, verwijst men mij naar de projectontwikkelaar en deze verwijst mij weer terug naar het stadsdeel. Kennelijk hebben ze een vergunning om te slopen. Arbeidsomstandigheden zijn geen onderwerp meer in 2011. Niemand doet wat. Na het slopen volgt een intensieve verbouwing. Het worden wel mooie appartementen. Een grote witte muur vormt nu de afscheiding met mijn tuin. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het is uiteindelijk wel netjes afgewerkt. De woningen worden voor veel geld te koop aangeboden. Opbergruimte zijn er niet. Ook de zolder is een woning geworden. Langzamerhand wordt duidelijk dat ik niet de enige ben met een geheel vernieuwd buurhuis. Steeds meer huizen in de Vrolijkstraat zijn zo aangepakt door projectontwikkelaars en hun Oost-Europese bouwvakkers. Er wonen nu rijke, jonge mensen. De buurt is veranderd. Ik mis de oude buurtsamenstelling. Was het in 1990 nodig om de samenstelling van de buurt te versterken, door sociaal en financieel sterke bewoners aan te trekken? Nu mis ik de buren die niet tot de sterkste behoren. De tekkel en de egel, een verhaal van Roos Bartholomee. Jip, het hondje van de buren, is op bezoek. Zodra ik de voordeur open, rent hij zo snel hij kan de lange smalle gang door naar buiten door de open keukendeur aan het einde van de gang. Zijn kontje gaat heen en weer door het kwispelen van zijn staart. Het is een ruwharige tekkel met ultrakorte pootjes. Keffend rent hij de tuin door, van links naar rechts, van achter naar voren. Ik laat hem zijn gang gaan en ga verder met het lezen van de krant. Voor een hond met korte pootjes is de stadstuin in de Vrolijkstraat echt groot. Dan valt mij op dat het al een tijdje stil is. Dat is vreemd, verdacht. Hondjes en kinderen die lang stil zijn, haal ik meestal ondeugd uit. Ik loop de tuin door, naar achteren, waar verborgen achter struiken oude bloempotten staan en een van dikke vloerbalken gemaakt oud opstapje. Jip heeft zich daaronder ingegraven. Hij heeft iets, maar ik kan niet zien wat het is. Maar hij is zo verbeten dat het iets heel interessants moet zijn. Mijn eerste gedachte is een rat. In Amsterdam is veel afval en dus veel ratten. Ik pak Jip stevig beet en trek hem uit zijn gegraven hol. Hij blijkt een egel te hebben. Ik pak hem niet al te zachtzinnig beet en gelukkig laat hij de stekelbol los. Het verbaast me dat de tekkel geen stekels rond zijn bek heeft. Ik breng Jip naar de keuken en sluit hem op. Achter in de tuin ligt de egel, opgerold, bekleed met blaadjes en ander onbeduidend spul. Als ik voorzichtig wat rommel weghaal, beweegt hij. Gelukkig leeft hij nog. In de koelkast staat nog een kapot ei in een bakje. Ik ga dat halen en zet het vlak bij de egel. Na een tijdje ga ik nog eens kijken. De egel is weg en er heeft niemand van het ei gesnoept. Dat moet de egel zijn geweest. Ik durf Jip niet meer los te laten in de tuin. Ik maak zijn uitstrijkriem vast aan de tafelpoot, zodat hij toch nog enige bewegingsvrijheid heeft. De andere dag maak ik het hoekje waar de egel zat tackleproof. Jip kan de tuin weer inrennen. Pjotr. Het verhaal is geschreven door Roos Bartolomé en het speelt ongeveer in 1989. Pjotr hoor je al van ver aankomen. Hij is mijn bovenbuurman. Hij was dakloos en verslaafd. Hij heeft veel meegemaakt. Pjotr loopt de Vrolijkstraat in, luid vertellend aan ieder die het maar horen wil dat zijn arm open ligt. Hij komt net uit het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Hij heeft het verband van zijn arm gewikkeld om de grote gapende wond aan deze en gene voorbijganger te laten zien. Het is geen prettig gezicht. Hoe de wond ontstaan is, wordt niet duidelijk. Pjotr is eenzaam en daarom neemt hij onderhuurders. Nu woont een verslaafde kennis met zijn Russische vrouw bij hem. Het gaat niet lang goed. Het is onrustig boven. Midden in de nacht word ik wakker van een vreemd geluid tegen de voorgevel. Pjotr klimt via een touw langs de gevel naar zijn balkon. Hij verontschuldigt zich. Hij heeft vergeten de sleutel mee te nemen. In de weken daarna klimmen regelmatig mensen via het touw naar boven. Als ik hem daarover aanspreek, wordt het minder, maar het blijft onrustig. Op een dag ben ik de hele dag met de kinderen van mijn zoons school naar Artis. Als wij thuiskomen, is de woonkamer bezaaid met mijn spullen. Er is ingebroken. Alles is uit de kast getrokken. De map met het opschrift Financiën ligt op de vloer. De inhoud van de vele blikjes en doosjes waar ik postzegels, plakketjes, centen, punaises en paperclips in bewaar, ligt verspreid over de vloer. Zo te zien is er niets meegenomen. De politie komt. De agenten doen sporenonderzoek. Net als in de film worden vingerafdrukken genomen. Er zijn geen sporen van inbraak. Ik denk dat ik in de haast de achterdeur niet op slot gedaan heb. Ook aan de achterkant van het huis hangt nu een touw vanaf het balkon. Langzamerhand krijg ik een vermoeden. Het zal toch niet? Het antwoord op deze vraag krijg ik niet. Ik troost me met de gedachte dat de inbreker zich veel werk en moeite heeft getroost, maar niets van waarde heeft kunnen meenemen. Enkele weken later, als ik thuis kom, staat de lijkwagen voor de deur. Ze zijn Pjotr komen halen. Hij heeft zichzelf doodgemaakt. Hij laat een briefje na dat hij de mensen niet nog meer verdriet aan wil doen.
Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter, een zonderling die leefde van de wind, die al de raarste dingen had gevonden. Hoe kwam die jutter nu weer aan dat kind? Als hij er daags op uitging om te jutten, moest de vondeling altijd met hem mee. En toen hij na een jaar begon te praten, was zijn eerste woordje zee. In het zand was voor de woeste zee niet bang en schreeuwde net zo lang tot de vloed zich keerde. Ameland sprak schande van de kleuter, de vondeling die schreeuwde als de wind. Hoe was het in vredesnaam toch mogelijk dat de zee zich terugtrok voor een kind? Wat hij riep, zou niemand kunnen zeggen. Dat was uit de verte moeilijk te verstaan. En toen ze het de jutter vroegen, zei die: volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan. Kom eraan. Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee in. Ameland sprak schande van de jongen, die naakte zonderlinge vondeling. Men had zich boven op het duin verzameld, omdat men voelde dat er iets gebeuren ging. En toen begon hij plotseling te schreeuwen, zo hard dat het tot aan de duinen klonk. Nog even zag men hem op het water lopen, voor hij in de diepte zakte en verdronk.
Vondeling van Ameland, van Boudewijn de Groot. U luisterde naar 5 verhalen van het Geheugen van Oost. Al die verhalen en nog veel meer verhalen kunt u op de website van het Geheugen van Oost vinden. En West en Centrum hebben ook zo'n geheugen. De verhalen die u hoorde waren respectievelijk verhuizen naar de Frolikstraat, inbrekers, stofwolken, de tekkel en de egel en Piotr. De verhalen zijn geschreven door Roos Bartholomee en ze zijn voorgelezen door Corrie Groen. U luistert naar Ibo Radio. We zitten in het jaar 1954, maar dit uur is het Nederlandstalig uur, of in elk geval muziek van eigen bodem. En het staat in het kader van de samenwerking tussen Ibo Radio en het Geheugen van Oost. Als u meer wil weten over Ibo Radio, ga dan naar de website van Ibo. Dat is ypieterbernardottotheodor.nl. Daar vindt u alle collages, alle beelden, alle uitzendingen die zijn geweest, kunt u terugluisteren. Ook de hoorspelen die we ten gehoor hebben gebracht, die kunt u terugluisteren. En Ibo Radio heeft ook een fotografieafdeling en die vindt u ook op die website. Elke week wordt het bijgewerkt en dan kunt u precies zien wat er allemaal voorbij gaat komen in het weekend. We hebben een uitzending van 4 tot 8 en het is 5:30, dus we hebben nog een hoop te gaan. We gaan luisteren naar De Arme Dokter van Jaap Molenaar.
Hij ging door zijn wijk met zijn vetleren tas, die net als hij zelf faal van ouderdom was. Bij dag en bij nacht zag je hem ermee sjouwen, en waar hij ook kwam, schonk hij kracht en vertrouwen. Als hij door zijn wankel lorgnet naar je keek, dan vond je dat alles zo beroerd niet meer leek. En onvermoeid klom hij naar muffe alkoven, langs krakelende verfloze trappen naar boven. Hij had in het hart van die armeluisbuurt op driehoog twee zonloze kamers gehuurd, waar schemering toefde in zomer en lente. Daar hielp hij met eindloos geduld zijn patiënten. De deur droeg geen naamplaat, heel chic gevernist, want geen kind dat het huis van oom dokter niet wist. Je zag eenmaal het kale portaal ingeschoven, alleen een verveloos bordje, de dokter woont boven. Al 30 jaar werkte hij daar in die wijk. Hij kende geen rust, maar geen cent was die rijk. Van niks, zei hij steeds, kun je moeilijk betalen, maar binnen 10 jaar kom ik het echt wel eens halen. Kijk niet zo beschimmeld, wees blij met die pracht van een knul die ik vannacht voor je mee heb gebracht. Top nou niet om die centjes, je moet me geloven. Voor ik 100 ben, ben ik die slag wel te boven. Hij ging door zijn wijk met een vet leren tas. De kou sneed soms fel door zijn glimmende jas. Maar toch bleef hij kleumend, vaak glimlachend praten met het grut uit de tochtige achterbuurtstraten. Zo is het gebeurd op een triestige dag, dat het armeluisbuurtje oom dokter niet zag. Verbijsterd, ze konden het haast niet geloven, keek het volk naar de dichte gordijntjes daarboven. Hij ging door zijn wijk zonder vet leren tas, geen huis waar het gordijn niet gesloten van was. Voor het eerst kon na 30 jaar offerend leven oom dokter voor dit leed geen troost ze meer geven. Men vlijde hem neer in de geurende grond, een plek waar geen marmeren gedenkteken stond. Maar daar in het zand werd vol liefde geschoven zijn verveloos bordje, de dokter woont boven.
Zijn. Ondanks de vele kille klank, de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken, ik ken allang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken, jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen, misschien was wat je deed verkeerd, maar ik had ook wel eens vrienden. We waren jong en niet van steen, en zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Van jou. We hebben zoveel jaren gestreden tegen elkaar en met elkaar, maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. Jij huilt allang niet meer zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen, maar al beheersen we het spel, één ding blijft toch altijd bestaan, de zoete oorlog van het midden. Ik hou van jou. Zon en maan, tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou.
Ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un dos. ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire du roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cacherai là à te regarder danser et sourire. Et à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Et ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. A-t-il la pervenue? Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Non, ce soir, je repars au combat. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Mon cœur, ne t'emballe pas. Fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été. La Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller. Souviens-toi qu'elle t'a déchiré. La Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Non, dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas. Maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous mes mains, restez tranquilles. C'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous mes mains, ne frappez pas. Tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous mes mains, ne tremblez plus. Souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Ne vous ouvrez pas, vous mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Ma mère, arrête tes prières, ton Jacques retourne en enfer. Mathilde, mais revenue. Bounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde, mais revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde, mes revenus. Amis, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. M'appelle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Thank you. symphonie d'un jour qui chante toujours dans mon cœur lourd. D'un soir de printemps, c'est toi que j'entends depuis longtemps. Tes accords ont gardé leur parfum. Je revois des souvenirs défunts.
L'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Nous nous retrouverons et de stootkracht van de milde kracht om door te gaan in de sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan. In een loopgraaf zonder licht, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan, we zullen. Niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn.
Luister naar Ivo's Radio. Dit uur hebben we gedraaid. Voor de verhalen Wende Snijders twee keer Adem uit en Padam Padam. Daarna Jaap Molenaar met de Armendokter. Herman van Veen, Liefde van Later. Nog een keer Wende Snijders, Ne me quitte pas. En Jacques Brel uit 1964, Mathilde. Symphonie van Marlène Dietrich. En Zoulesbel de Paris van Edith Piaf. Des Vins la Garage van Les Parapluies de Cherbourg. En wij zullen doorgaan, daar luistert u nu naar, van Ramzi Shafi. We gaan er straks even uit voor het nieuws van 6 uur... en zijn er nog 2 minuten over 6 uur bij u terug. En straks, daarna, het uur, het hoorspel Het Verloren Koffertje, deel 2, Het Nieuwe Huis. Maar straks weer tussen 6 en 7, 1954. Yeah.